Goedenavond. Het is een stukje voller dan de vorige keer. Fijn dat u er ook bent. U kwam wat later, een geurtje ook. Fijn dat je er bent. Ik hoop dan dat het zich zo doorzet en we dus de volgende keer, als het ware, nog veel meer mensen mogen verwelkomen rondom Gods woord. Wat zou het geweldig zijn als meer mensen in dit land zouden leren uit de Bijbel. En daar gaat het vanavond over. Om discipelen te worden, trouwe discipelen van de Heer Jezus. En we gaan daartoe wat lezen uit Johannes 15 te beginnen. Over 2 weken word ik 52. Dus ik dacht, nou ga ik maar eens een keer een leesbril aanschaffen. Want de laatste paar preken heb ik een aantal leesfouten gemaakt. Toen dacht ik, dat moeten we niet doen. Dus, bij deze. Johannes 15. En we lezen daar in de eerste verse. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein op het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort. En men verzamelt zijn werps in het vuur. En zij verbranden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijft. Tot zover dan iets uit Handelingen 11.
Dirk-Jan.
Jawel.
Ik voel een beetje
zit niet goed.
Nee, je moet wel naar de voorkant.
Ik voor je,
ja, dat vond ik ook al. Maar ja, ik durfde eigenlijk. Hier zo, hè?
Ja, precies.
Ik ben niet erg.
Je bent niet erg?
Nee.
Zo?
Ik zit er
niet door. Nee,
nee, je bent niet veel. Je bent snel kwaad, hè?
Ja. Ja.
Wel?
Ik heb niet.
Oh, gelukkig. Ik ook niet, alhoewel. Handelingen 11. Ik hoop dat het wel op de opname gekomen is. Handelingen 11 lezen we in vers 26. Dus één enkel vers. Handelingen 11. En het gebeurde dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden en dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Zie je dat? En dan nog even iets uit Handelingen 20. Dat is de laatste tekst van de inleiding. Handelingen 20. Daar zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze in vers 29. Ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En uit u zelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, lieve mensen. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als uw heiland. Als uw verlosser. En als uw Heer. En dat betekent dat u in de Bijbel op verschillende wijzen wordt beschreven. U bent onderdeel geworden van een familie. U bent kinderen van God geworden. U bent ook leden van het lichaam van Christus. Geweldig, hè? U bent ook onderdeel van de bruid van het Lam. En u bent discipelen van de Heer Jezus. Zomaar een aantal voorbeelden van hoe de Bijbel de gelovigen beschrijft. En vanavond is het onderwerp van de lezing waakt, dubbele punt, trouwe discipelen. Vorige keer hebben we het gehad over een reine maagd. En vanavond gaat het over trouwe discipelen. En we leven in hele zware tijden. Dat weet u. Als je kijkt wat er op het christelijk erf allemaal speelt, wat voor leerlingen er rondgaan, en niet in de laatste plaats door het internet, dan word je daar soms wel eens een beetje ontmoedigd van. Moet je niet doen natuurlijk. Maar ik heb even een greep uit de oogst van de afgelopen week, wat er allemaal zo op mij afgekomen is, via mail en via app. Om te beginnen werd ik geconfronteerd met een bericht dat er een mevrouw beeldjes van Asherah aan het maken is, de vrouwelijke god. De gedachte dat God een vrouw is of een vrouw heeft, wordt steeds meer aangehangen. En zij wilde graag deze beeldjes verspreiden in kerken in Nederland. Gelukkig was er iemand die hem ook gelijk stuk geslagen heeft.
Die opgepakt is door de politie.
Sorry?
Die opgepakt is door de politie.
Die vrouw is opgepakt? Ja, natuurlijk. Een andere mevrouw die berichtte mij over een seminar gegeven in een toch wel traditionele kerk. Vrijgemaakt, gereformeerd. Wandelen in hemelse kracht. Wandelen in hemelse kracht. En dat ging natuurlijk over uiterlijke kracht. Genezing, bevrijding. Het moest allemaal snel en nu en spectaculair. Nou, binnenkort, ik geloof dit weekend of volgend weekend, begint There is More 2023. Nou, als je kijkt wat daar onderwezen wordt over kracht en de Heilige Geest, dan begin ik persoonlijk daar een beetje om te huilen, als ik heel eerlijk ben. Nou, iemand anders die werd geconfronteerd met iemand die, leerde dat niemand verloren gaat. Allen worden behouden. Nou, die meneer heeft ook best wel aardig wat in de melk te brokkelen. Tenminste, dat merk ik zo op zijn website. Een andere cursus gaat over de wonden van onze kindertijd. Die moeten worden geheeld doordat wij die trauma's gaan herbeleven. En dat we dan Jezus uitnodigen om in onze kindertijd te komen en alles wat daar gebeurd is te helen. Nou, ik kan wel even doorgaan, maar u begrijpt, het is een moeilijke tijd, toch? En hoe moet je nou in deze moeilijke tijd een discipel van de Heer Jezus zijn die trouw zijn geboden houdt? Want daar hebben we net gelezen, Johannes 15. En ook als u even met mij mee wil gaan in Johannes 14, dan zie je daar staan in vers 15, in vers 21. Daar staat, als u mij lief hebt, vers 15 van Johannes 14, bewaart mijn geboden. Zie je dat? En in vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. De Heer Jezus was daar verzameld met zijn discipelen in de bovenzaal. En hij zei, ik zal zo dan wel eventjes daar wat dieper op ingaan. Hij zei, ik ga naar de Vader terug, ik laat jullie in de wereld. En hieraan herken je iemand die een ware discipel is. Dat is dat hij mijn geboden houdt. Je kunt wel zeggen dat je hem lief hebt. Je kunt wel roepen, Heer, Heer. Maar de vraag is, onderhoud jij zijn geboden? Johannes 15 heb ik net gelezen, daar zegt hij hetzelfde. In vers 10, als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. En dan neemt hij zichzelf als voorbeeld, kijk maar. Zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Weet u, onze Heer Jezus is de eerste discipel geweest. Hij is de ware discipel. Hij is het voorbeeld. Jesaja spreekt over hem. Mag u opzoeken als u wilt in Jesaja 50. Denkt u, nou moet ik helemaal weer naar Jesaja? Ja, doe dat maar even. Want we willen graag de Bijbel laten spreken. Jesaja hoofdstuk 50. Prachtige tekst. Hoop. Er zijn er twee. Wat een luxe. Zeg je? Ja, had ik gezegd, ja. Die dorst heeft, die komt. In Jesaja 50 vers 4, daar ziet u dat Jesaja al spreekt over de Heer Jezus als de discipel die zijn Vader lief heeft en dus de geboden van zijn vader heeft gehouden. Het was toen nog een beetje beeldspraak, een beetje voordat hij kwam. Maar er staat in Jesaja 50 vers 4. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Ziet u dat? Het woord discipel betekent leerling. En in de tijd van de Heer Jezus waren er heel veel rabbies, Joodse rabbies, met discipelen om zich heen. Het woord discipel betekent gewoon leerling. In Handelingen 9 zie je dat de discipelen van Paulus hem in een mand naar beneden lieten. Dat waren de discipelen, de leerlingen van Paulus. Zij ontvingen zijn onderwijs. En wij zijn de discipelen van Christus. Wij ontvangen zijn onderwijs. En het kenmerk van een discipel van de Heer Jezus is dat hij of zij het verlangen heeft om te worden als hij. Het is niet alleen onderwijs ontvangen zoals al die mensen die daar die rabbies volgden. Maar voor ons geldt, wij willen worden als hij. Het is de discipel genoeg te worden als de meester, als zijn meester. Matteüs 10 is dat. Geldt dat voor u ook? Geldt dat voor jou ook? Ja, jij bent helemaal blij. Wilt u echt worden als hij? Wilt u echt zijn geboden onderhouden? Dat betekent als u dat echt wilt, dat u hem lief heeft. Want als je iemand lief hebt, dan wil je zo iemand ook gehoorzamen. Dan wil je iemand tevreden stellen, dan wil je iemand een plezier doen eigenlijk. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15 in vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En hij is het voorbeeld. Hij bleef in de liefde van zijn Vader, alles wat de Vader hem gebood heeft hij gedaan. Ik heb mijn leven afgelegd en ik neem het weer, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De geboden van de Heer Jezus zijn niet de 10 geboden. Net zoals het gebod van de Vader om zijn leven af te leggen nergens in de Bijbel staat. Het gaat veel dieper, het gaat veel verder. Paulus spreekt over, ik ben wettelijk aan Christus onderworpen. De geboden van de Heer Jezus zijn samengevat in zijn persoon. Zoals de geboden van de Vader de persoon van de Vader voorstelt. En het blijven in de liefde van de Vader betekende voor de Heer Jezus in Johannes 8 vers 29, ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. En de Vader kon zeggen, in hem vind ik mijn vreugde. In hem vind ik mijn welbehagen. In jou vind ik mijn welbehagen. Marcus evangelie. Hoort hem. En dan zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ook ik u. Dus jullie, wij, ik ook, zijn op dezelfde wijze in deze wereld gezonden als de Vader de Zoon zond. En zoals de Zoon in de liefde van de Vader bleef, zo horen wij ook in de liefde van Christus te blijven. Hij deed dat volmaakt, helemaal volmaakt, kunnen wij niet. Maar de vraag is of u dat verlangen heeft, of u die weg gaat, of u die richting gaat. Of ik dat doe. En als we falen, als we struikelen, wat zegt de Bijbel dan?
Beleiden.
Ja.
De zonde beleiden.
Inderdaad. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen. Te reinigen. Van alle ongerechtigheid. Nou, laten we even gaan naar Johannes 13. En daar wil ik iets laten zien en dan gaan we straks naar die tekst uit Handelingen. Want hier is het model. Het model vinden we in het Johannes-evangelie. Zo hoort het. Zo heeft hij ons dat voorgeschreven. Hij zegt eerst in vers 10, wie gebaat heeft, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Als u gelooft in Heer Jezus, bent u een discipel van hem die geheel rein is. U bent helemaal tot in alle eeuwigheid volmaakt geheiligd. Maar uw voeten moeten wel gewassen worden, iedere keer weer door het woord van God. Op dat, vers 8, dan zegt hij, als ik je niet was aan het einde, heb je geen deel met mij. Zie je dat? Een discipel is iemand die deel heeft met de Heer Jezus. En hij heeft een deel met ons. Wat is dat deel? Er staat niet deel aan mij, maar deel met mij. Het deel van de Heer Jezus was de liefde van de Vader. En hij bleef in de liefde van zijn Vader. En wij hebben dat deel met hem. Wij mogen ook naderen tot de Vader. Wij mogen ook de Vader leren kennen. Als degene die ons lief heeft, de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, is dat vers 27. En als je gewassen wordt, je voeten gewassen, heb je weer dat deel met hem. Heb je weer het besef, heb je weer de blijdschap. Dit heb ik tot u gesproken, omdat uw blijdschap volkomen is. Johannes 15, vers 12. Kent u dat een beetje, dat deel wat hij ons wil geven met hem? Hij is in het huis van de Vader, in de boezem van de Vader, in de schoot van de Vader. Hij geniet van wie de Vader is. En hij zegt, als ik je was, je voeten was door het woord van God, dan ben je weer eventjes bij mij, met mij, bij de Vader. In de hemel is dat, met onze harten. Discipelen zijn hier op aarde, maar hun harten zijn in de hemel. Maar hij heeft ook deel met ons. Want in Johannes 14 staat in vers 23. Kijk maar. Er staat: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Dat is iets anders dan mijn geboden bewaren. Geboden betekent echt wat je in je daden doet, je gedrag. Mijn woord bewaren betekent meer dat wat hij over de Vader heeft openbaar gemaakt. Dat we dat bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en dan staat er en wij zullen tot hem komen. Zie je dat? En woning bij hem maken. Een discipel is iemand die en deel heeft met de Heer Jezus in de hemel. Maar hij is ook bij ons en de Vader ook door de Heilige Geest. Mooi hè? We hoeven het niet alleen te doen. We hoeven niet de Heer Jezus na te volgen in onze eigen kracht. Helemaal niet zelfs. Nou, dan zegt hij verder in Johannes 14, hij zegt, ik ga weg, maar ik laat je niet alleen achter, ik zal je de Heilige Geest geven en ik laat jullie achter in een boze, vijandige wereld. En jullie zullen mijn discipelen genoemd worden als je vrucht draagt. En hij sluit dat betoog af in Johannes 16, vers 33, dan zegt hij, in de wereld hebt u verdrukking. Ik laat jullie achter in de wereld. En de discipelen, Joodse mannen, waren met stomheid geslagen. Want ze dachten, ja, dit is de Messias. De Christus. En wij krijgen nu deel met hem op aarde, in het koninkrijk. Want dat heeft het Oude Testament ons toch voorzegd. Tronen zullen worden opgesteld, Daniel 7. En wij zullen met hem heersen. En de Romeinse overheersing zal worden beëindigd door hem en wij zullen daar deel in hebben. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Je zult deel met mij hebben op een heel andere plaats. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Nog nooit van hoort, het huis van mijn Vader. Ja, wat is dat? Het is niet de tempel op aarde, maar dat is het verblijf van de Vader en de Zoon in de hemel. En hij zegt, jullie hebben deel met mij in je hart. Want ik ga namelijk weg, maar ik zal bij jullie komen en de Vader ook, door de geest die ik zal sturen. Als je mijn geboden onderhoudt, mijn woord bewaart, dan zullen wij bij jou zijn. Dan zul je, vers 21 van Johannes 14, een openbaring krijgen van binnen van wie ik ben. Zijn geboden onderhouden brengt ons niet in de hemel, toch? Maar het geeft ons wel de zegen van de openbaring van de Vader en de Zoon. Want zonde betekent afstand. Nog steeds. Niet voor de eeuwigheid, maar wel voor de vrede die er is in je leven, in het hart. Nou, Dan zegt hij in Johannes 15. Luister, jullie gaan die wereld straks in. Jullie zullen gehaat worden. Vers 18. Ik ben er niet meer. Johannes 14. Jullie zullen de geest ontvangen. Maar dan wil ik graag dat jullie in mij blijven. Dus jullie moeten in de wereld vrucht dragen. In deze tegenwoordige boze eeuw. Met al die verwarring die ik net opnoemde. Daar moeten jullie vrucht dragen. Want dan is mijn Vader verheerlijkt. En, zegt hij dan, jullie zullen mijn discipelen zijn. Nou, in Handelingen 11 hebben we gelezen dat in Antiochië ze voor het eerst christenen werden genoemd. De discipelen werden christenen genoemd. Dat betekent, er werd erkend door de anderen dat Christus in hen werd gezien. Want vrucht dragen betekent dat het karakter, het leven van de Heer Jezus in mij openbaar wordt. Dat is vrucht dragen. Vrucht dragen is niet evangeliseren of heel veel dingen doen. Dat is ook mooi. Maar vrucht dragen betekent de vrucht van de geest. En u weet wat de vrucht van de geest is, toch? Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid. En dan? Zachtmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, enzovoort. Het is het karakter van Christus. Dat is vrucht. En daarom is de Vader verheerlijkt. Als de Vader zijn discipelen ziet op aarde en hij ziet daar iets van zijn zoon, dan zegt hij, kijk, hier ben ik in verheerlijkt, want hiervoor heb ik hem gezonden. Niet alleen dat mensen in de hemel komen, maar dat in hun levens er iets van mijn zoon te zien is. Nou, hoe draag je vrucht? Door in hem te blijven. Kijk maar, we hebben het gelezen, Johannes 15, gaan we nog even naar terug. Vers 1, ik ben de ware wijnstok. Israël was de valse wijnstok. Jesaja 5, er waren alleen maar vruchten waar God eigenlijk van walgde. En toen heeft hij een andere wijnstok geplant, Christus. In hem vind ik mijn vreugde. De enige discipel, de ware discipel. Jesaja 50, die iedere dag hem gehoorzaam. En mijn vader is de landman. Let op wat er staat. Er staat, mijn vader is de landman. Joodse discipelen hoorden voor het eerst van Christus dat God de Vader is. Niet Yahweh, maar de Vader. Veel mensen die zeggen tegenwoordig, ja, Johannes 15 gaat niet over de gemeente. Klopt. Maar het gaat wel over christenen. Want mijn vader is de landman. En de vader handelt met zijn kinderen. En de Joodse discipelen werden overgebracht van het Jodendom, zo naar het christendom. En ze werden overgebracht van de verbondsgod, Yahweh, naar de vader. En de vader werd door Christus geopenbaard. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, heeft hem doen kennen. En de discipelen kwamen tot de volheid van God. De waarachtige God. En Johannes 5. Dat is Christus. Want in hem is de vader openbaar geworden. Ja toch? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Maar let op. Hij zegt hier in Johannes 15 over de discipelen. In vers 4. Blijf in mij en ik in u. Maar dit gaat dus niet over het lichaam van Christus. Want in het lichaam van Christus is alles volmaakt. Elk lid van het lichaam van Christus is volmaakt in hem. En kan ook nooit meer uit dat lichaam genomen worden. Hier gaat het niet om blijf in mij in de zin van als lid van het lichaam. Maar hier gaat het om blijf in mij als een beleidend discipel op aarde. Want er zijn heel veel discipelen. Dat gaan we straks zien. Er zijn heel veel mensen die christen zijn. Zeggen te zijn. Gelovig zijn. Vorige week hadden wij een bijbelavond in Harderwijk. Hulshorst. was voor het eerst een mevrouw, die was een paar jaar geleden ook al bij mij op de Bijbelstudie geweest, 2005 of zo. En mijn grote verbazing was dat zij geen zekerheid van het geloof had. Nog steeds niet. Want ik zei, geloof je in de Heer Jezus, dat hij jouw zonde gedragen heeft? Soms wel, soms niet. Ik zei, ja, geloof je nou wel of geloof je nou niet? Ja, ik weet het niet. Ik zei, ben je een kind van God? Ik weet het niet. Maar ze is wel een discipel. Want ze belijdt, ze gaat naar een kerk, ze belijdt Christus, snapt u? Daarom zegt de Heer Jezus hier, blijf in mij. Wat betekent dat? De discipel die waakt, is iemand die met zijn hart altijd in verbinding staat met Christus. Niet qua positie in hem zijn, want dat is onveranderlijk. Maar wel qua gesteldheid van onze harten, van onze gedachten. De vorige keer ook iets over gezegd. En we gaan straks in Handelingen 20 zien dat er mannen komen die discipelen wegtrekken bij de Heer Jezus vandaan. Dus dan blijf je niet in hem. En er staat erachter, en ik in u. Want zodra wij met hem verbonden blijven, in onze harten, gericht blijven op zijn persoon, dan blijft hij ook in ons. Niet qua positie, want nog een keer, de geest kan niet uit ons gaan. Maar dit gaat niet over onze positie, dit gaat over verantwoordelijkheid. En het gaat hier dus, ik zal het even voorlezen, om de verantwoordelijkheid van iedere discipel om zijn karakter te weerspiegelen en hem zo te vertegenwoordigen op een plaats waar hij afwezig is. Nog een keer. Het gaat om de verantwoordelijkheid van iedere discipel, iedereen die belijdt een gelovige te zijn, om zijn karakter te weerspiegelen, vrucht te dragen op een plaats waar hij verworpen is. En afwezig is. Dat is deze wereld. Deze wereld heeft hem gehaat en haat hem nog steeds. En de vader zoekt personen die zijn zoon verheerlijken. Hoe? In aanbidding, maar ook gewoon in ons leven. Maar dan moeten we wel in hem blijven. Dan moet u wel, als u bijbelstudie heeft, dan moet u het over de Heer Jezus hebben. En als u een samenkomst heeft, dan moet hij centraal staan. En als u bidt, ik laat het even voorlezen in vers 7... Als u in mij blijft, dus als we met hem verbonden blijven in onze harten, we blijven gericht op hem. En mijn woorden in u blijven, zijn uitspraken, zijn geschreven woord. Als we daar ons aan vasthouden, dan staat erachter. Bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Nou, wat betekent dat? Dat betekent, als ik in hem blijf, heb ik maar één verlangen. Heb ik maar één verlangen, dat is dat ik als hem wil worden. En als zijn woorden in mij blijven, ik heb namelijk het woord van God lief, u ook. Als was u hier niet, hè. Dan mag je bidden wat je wilt als het gaat om vrucht dragen. Je hebt allemaal dingen in je leven waar je niet zo blij mee bent, toch? Dat is nog helemaal niet zoals Christus. Ik ben bijvoorbeeld nogal een beetje ongeduldig soms. Heb je geen last van, hè? Mijn dochter is een beetje eigenwijs, ik ben een beetje eigenwijs. En dan gaan we soms een beetje tegen elkaar in en zegt mevrouw, zit je weer met z'n tweeën te debatteren en zo. En dan denk ik van ja, bid wat je maar wilt, Heer Jezus, dit is niet zoals u dat wilt. Ik wil veranderen, ik wil dat ik rustiger word, dat ik geduldiger word. Maar ik kan dat niet. Maar ik wil in u blijven. Want uw woord is in mij. Zonder mij kun je helemaal niets doen. Ga je dan gelijk de volgende dag heel geduldig zijn? Helemaal niet. Want vrucht groeit langzaam. En vrucht groeit onder druk. Want als een graankorrel in de aarde valt, dan is het daar heel smerig en heel vies en heel donker. En dan gaat die graankorrel sterven. Daarom plaatst God zijn discipelen in moeilijke situaties. Zodat wij sterven. Dat betekent dat wij gaan erkennen dat wij met Christus gekruisigd zijn. Dat wij gaan erkennen, in mij zit het echt niet. En dan komt er een heel klein halmpje boven de grond uit. Zo'n heel klein groen sprietje, weet je wel. Nou, dan kan je een vergrootglas pakken, maar er zit nog helemaal geen vrucht aan. En dan wordt het een klein halmpje. Er zit nog steeds geen vrucht aan. Helemaal op het allerlaatst komt er een aar en die kun je nog steeds niet eten. En als het helemaal uitgebloeid is, dan wel. Zoals met ons ook. Vrucht groeit langzaam, broeders en zusters. Maar, vers 5 zegt... vers 6, excuses. Als iemand niet in mij blijft. Zie je dat? Er zijn namelijk ook mensen... die gaan naar een kerk en die hebben een Bijbel... maar ze dwalen van Christus af. Ze zeggen een vaarwel. Let u op wat hier staat. Hier staat als iemand... hij heeft het niet over zijn discipelen. Want als u heel goed gelezen heeft... dan zie je in vers 4, ik in u. Dat is meervoud. Maar in vers 6 staat iemand. Hij zegt niet als u niet in mij blijft. Dat zegt hij niet. Want hij weet, u bent allemaal rein. Ik heb het in Johannes 13 voorgelezen. Hè? Maar als er iemand is, als ik straks weg ben, die helemaal niet in mij blijft, wat staat er dan? Wordt hij buiten geworpen. Als drank en hij verdort. Dat is treurig en triest en verschrikkelijk. Maar er zijn mensen waarvan Hebreeën 6 ook spreekt. En Hebreeën 10. Die zich van het geloof afkeren. Nadat ze een tijdje zijn geweest onder de zegen van het christendom. Zeggen ze toch, nou laat me zitten. En die mensen gaan verloren. Want ze blijven niet in hem. Er zijn dus ook valse discipelen. Mensen die zich zo noemen, maar helemaal niet hem lief hebben. En in Johannes 6, vers 66 staat... Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. Waarom? Wat had hij gezegd? Als u niet mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft u geen leven in uzelf. Ga dat maar eens tegen iemand zeggen. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Iemand die naar een kerk gaat... En dan ga je tegen zo iemand zeggen, luister, in jou zit niks goeds. Jij deugt niet voor God. Want God heeft namelijk in zijn zoon de hele oude mens meegekruisigd. Dus al jouw religie heeft voor God geen waarde. Dan worden die mensen vaak wel boos. Zoals het hier ook. Vele van zijn discipelen, staat er letterlijk, van zijn discipelen trokken zich terug. En wandelde niet meer met hem, wie niet in mij blijft. Zie je dat? Nou, misschien moet u wel even met mij naar Matthäus 7. Gaan we zo meteen naar Handelingen 20. Maar Matthäus 7 zie je wat er dan gebeurt op de dag van de Heer, de dag van Christus, als hij komt. Matthäus 7. In vers 21, daar zegt de Heer Jezus een heel ernstig woord. Ik wil u niet bang maken hoor. Maar dit is wel een feit dat er valse discipelen zijn. En dat zijn er heel veel. Er staat, vers 21, niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dat zijn dus de geboden van Christus. Dat is de vrucht. Velen, ziet u dat staan? Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd? En door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan. Wow. Ik word zo vaak door mensen benaderd, moet je kijken wat daar gebeurt, moet je kijken wat daar gebeurt en moet je zien wat daar gebeurt. Ik zeg altijd, wat er gebeurt is niet zo leidend. Maar wat er geleerd wordt, dat is belangrijk. Wat zegt de Heer Jezus dan, vers 23? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Dat is wat. Ze gebruiken de naam van Jezus. Ze werpen demonen uit, tenminste dat beweren ze, in de naam van Jezus. Ze doen krachten, dat beweren ze, in de naam van Jezus. Maar hij heeft ze nooit gekend. Ik in u. U in mij. Die is het die mij lief heeft, die vele krachten doet? Nee. Die is het die mij lief heeft, die vele demonen uitwerpt? Ook nee. Die is het die mij lief heeft, die mijn geboden houdt. Daar kun je een discipel aan herkennen. Zijn die dingen allemaal fout? Nee, dat zeg ik ook niet. Het gaat er even om dat er valse discipelen zijn. Die niet met hem wandelen, die niet in hem blijven. Nou, wat is dan waakzaamheid? Waakzaamheid is dat wij altijd, te alle tijden, als een wijnsrank in de wijnstok moeten blijven. Praktisch in onze harten met Christus leven. Als er iets in je karakter is wat je niet bevalt, zeg je: Heer Jezus, ik vind het niet fijn, ik wil dit niet. Ik breng het bij u. Als er iets gebeurt in je gezin, als er iets gebeurt in je leven, breng het bij de Heer Jezus. Wandel met hem, blijf verbonden met hem, dat betekent het. En ik en u betekent: ik ga in jou werken. Ik ga in jou leven, ik ga het in je uitwerken. Doe het even, maar als je een discipel bent die dit wil, dan zal hij je leven veranderen. Absoluut. Iemand schreef, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, denk ik: het is de praktische gewoonte en oefening om met ons hele hart dicht bij hem te blijven. Maar de Satan is zo slim dat hij altijd weer het voor elkaar krijgt om in de gemeente de focus bij Christus vandaan te krijgen. Echt waar. Dan gaat het weer of om de gemeente zelf. Hoe moeten we de gemeente vormgeven? Wat is onze visie? Wat is onze missie? Het is heel druk met de gemeente, maar wij zijn Christus vergeten. Ja? Of het gaat weer om de uiterlijke dingen, genezing en toestanden. Of het gaat om beleving en om sfeer. En we vergeten de Heer Jezus, de eerste liefde verlaten. Dat is wat. Maar de Vader wordt verheerlijkt als er veel vrucht is. Nou, dan gaan we naar Handelingen 20. Want dat heb ik ook nog voorgelezen. Dit is het model wat ik net gezegd heb. Dit is wat de Heer ons heeft gezegd, geleerd. En dan komt Paulus op het toneel in Handelingen 9. En hij, broeders en zusters, is de navolger. Hij zegt: ik volg Christus na. 1 Korinthe 11 vers 1. Er zijn een aantal mensen die hebben mij verteld dat wij geen discipelen zijn. Want Paulus heeft het nooit over discipelschap. Dan zeg ik: oh ja, nou ja, in Handelingen staat het meer dan 23 keer. En hij zegt zelf: ik volg Christus na. Dat is exact hetzelfde als: ik ben een discipel. Dus. Hij droeg vrucht, hij sprak over de Heer Jezus. Elke rank aan mij die vrucht draagt, die reinigt hij. Hij werd gereinigd, had een doorn voor het vlees. Opdat hij zich niet te veel zou verheffen, opdat hij meer vrucht zou dragen. Aan het einde van zijn leven zegt hij: ik heb het geloof behouden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Hij zegt: te leven is mijn Christus. En hij werd als apostel uitgekozen door God zelf om het evangelie te voleindigen, het woord van God te voleindigen, de volledige zegen te openbaren van het werk van de Heer Jezus op het kruis. De hemelse roeping van de gemeente. En dan schrijft hij, of dan zegt hij in Handelingen hoofdstuk 20, in vers 28 heb ik niet voorgelezen, maar dan zegt hij wel: pas op. Pas op uzelf, pas op, wees waakzaam. Waarom? Nou, dat lezen we in vers 29. Na mijn vertrek. Toen Paulus er nog was, toen kon hij al die gemeenten aanschrijven en corrigeren met zijn gezag van de Heer. En zeggen: dat moet niet en dat moet ook niet en dat moet wel. En toen hij weg was, toen kwamen de wrede wolven binnen. Kijk maar. Die de kudde niet sparen. En een tweede groep is mannen die verdraaide dingen spreken. Tegenwoordig zijn het ook vrouwen trouwens. De eerste groep, dat zijn de wolven, de vrede wolven. Dat zijn mannen, ik ken ze persoonlijk, die zijn ontzettend vriendelijk. En heel aardig. Je zou toch zeggen: nou, dat is vrucht van de geest. Maar als ze gaan praten over de Heer Jezus, dan verlagen ze hem tot het niveau van menselijk denken. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: ja, de Heer Jezus kon ook gewoon zonder. Of ja, de Heer Jezus had twee verschillende willen. Hij had zijn eigen wil en had de wil van de Vader. En ja, of ze zeggen: hij was niet God. Hij was maar gewoon geschapen. En dat zijn wrede wolven. Dat zou je niet zeggen, want ze komen in schapenvachten tot ons. Zoals ik de vorige keer heb gezegd. Valse apostelen doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Ze doen zich voor als het goede zoeken, het goede met je voor hebben. Maar het gif van de Satan sluipt naar binnen als jij verkeerde dingen over de Heer Jezus Christus gaat leren. Als hij niet meer de nummer 1 persoon wordt van jouw hart. En ze zullen de kudde niet sparen. Nee, dat is ook gebeurd. Ik had afgelopen week nog een mevrouw die had mij geappt. Ze zegt, ik heb contact met die Jehovah's getuigen. Ik zeg, oei, pas op. Ja, maar hij wilde wel graag weten hoe ik erover dacht. Oké. En ik wist al wat er zou komen, maar toen kwam dus... Ja, maar hij gelooft niet dat Jezus Christus God is, maar een geschapen engel. En ik heb hem wat teksten gegeven. Ik zeg, maar het gaat niet werken. Meestal gaat dit gewoon niet werken. Klopt, hij had zijn eigen vertaling. En zij heeft uiteindelijk het afgekapt en afstand genomen, wat ook heel verstandig is. Ik had een keer 2 aan de deur bij ons. En ik vroeg, wat komen jullie doen? Nou, we willen u wat vertellen over het koninkrijk. Ik zeg, oké. Ik zeg, maar ik heb veel beter nieuws. Ik zei, ik heb namelijk toegang tot het vaderhuis. Heb je wel eens van gehoord? Ik zeg, het koninkrijk is wat anders dan het vaderhuis. En jullie komen mij hier aan mijn deur, voor mijn gezin, komen jullie leugens vertellen over mijn Heer. Ik wil dat helemaal niet. Nou, toen waren ze wel geschrokken. Ze zijn er nooit meer gekomen. Maar zo erg is het. Vrede wolven. En ze zijn heel aardig en vriendelijk, maar past u op. Dat is waakzaam zijn als een trouwe discipel. Dat je niet iedereen zomaar gelooft op zijn uiterlijk of op wat hij doet. Genezing hier en daar en wonderen. Daar gaat het niet om. Het gaat om wat leert iemand over de Heer Jezus. Is er echt vrucht? Of is het allemaal maar een beetje schijn? Ik kreeg vorige week nog een leuke foto van mijn dochter. Die was met de vader van haar vriendje was naar het Blije Pietjes Festival in Harderwijk. 2 grote suikerspinnen hadden ze. En wat is een suikerspin? Je hapt erin en het is weg. Nou, dat is ook zo met die wonderen en die tekenen en alles. Het is zo weg. Die sfeer doet heel veel. Maar is het ook echt van Gods geest? Hoe kun je dat toetsen? Door te luisteren, wat wordt er gezegd over de Heer Jezus? Worden de harten van de aanwezigen gericht op hem? Of worden ze gericht op het teken, het wonder? Of op dat wat er gebeurt met jou? Dat is een verschil. En ik heb er zelf helemaal in gezeten, dus ik weet waar ik het over heb. Bij mij hebben ze vloeken verbroken uit het voorgeslacht enzovoort. Weet je wat, dat... Gelukkig kwam ik op tijd achter dat Colossense 1 vers 13 waarheid is voor mij. Wij zijn verlost uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij zijn verlost uit de macht van de duisternis. Verleden tijd. Hij heeft helemaal niets meer over u te zeggen. Hij kan u alleen nog maar misleiden door uw aandacht te richten op een andere Jezus. En dat ziet u ook hier staan in Handelingen 20. Uit uzelf, vers 30, zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken. Verdraaide dingen. Die zijn net even anders dan wat het woord van God zegt. Een gemeente waar ik zelf ooit heen ging en weg ben gegaan vanwege hun koers, biedt binnenkort een cursus aan om jezelf te leren kennen. Want als je jezelf kent, dan ken je ook God. Is de uitgangspositie van de schrijver hiervan. Zelfkennis. Nou, waar lees ik dat? Dat ik mijzelf moet gaan leren kennen. Zegt de Bijbel niet, groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus? Zegt de Bijbel dat niet? En al die psychologen, christelijke psychologen, allemaal bezig met jezelf. Terwijl de schrift zegt, draag elkaars lasten. Help elkaar, ondersteun elkaar. Maar voor de 19e eeuw was de psychologie er niet eens. En hebben al die gelovigen uit alle eeuw het zonde moeten stellen. En het ging ze prima af, want ze hadden het geloof. Ik zeg niet dat het verkeerd is om met iemand te praten. Hè? Heel goed juist. Maar de uitgangspunten van de christelijke psychologie zijn net zoals de wereld. Ze zijn gefocust op het slachtoffer zijn in plaats van verantwoordelijkheid. En vandaag worden mensen bekeken als gewonde zielen, gewonde harten in plaats van verloren mensen. En dat is verdraaide dingen, verdraaid. U moet uw woord kennen, u moet als mijn woorden in u blijven. Zoals Apollos, hij was machtig in de schriften, staat er. Er zijn gelukkig hele goede websites waar je hulp van krijgt, waar je kunt onderzoeken of iets waar is of niet waar is. Als u die wilt weten, kunt u zo naar me toe komen om dingen te toetsen, om dingen te onderzoeken. Maar vooral zorg dat uw hart met Christus bezig is. Want hoe beter u hem kent, hoe sneller u proeft of iets niet klopt. Dan gaat Paulus verder, kijkt u maar mee. Om de discipelen achter zichzelf af te trekken. Zie je dat? En ik heb de vorige keer heb ik jullie voorgelezen, 2 Korinthe hoofdstuk 11. Dat Paulus schrijft, ik heb jullie aan één man verloofd. Dat was mijn doel. Ik heb jullie vastgebonden aan één man. Paulus zelf verdween helemaal naar de achtergrond. Maar deze mannen, die zorgen ervoor dat je achter hen aangaat. Achter hun bediening, achter hun organisatie, achter hun... Vul maar in. En je bent Christus kwijt. Het is vaak een andere Jezus. En dan gaat Paulus verder, kijkt u maar mee. Daarom, vers 33, waakt, beste discipelen van de Heer Jezus. Waakt. Hij zegt, ik heb jullie dag en nacht, 3 jaar lang, met tranen terecht gewezen. Vers 31. Zo had Paulus het op zijn hart om die mensen in Efeze bij de Heer Jezus te houden. 3 jaar, nacht en dag. Terechtwijzen. Nee, dat is niet oké. Je moet bij hem zijn. In hem blijven. 3 jaar lang. En wat was er met Efeze gebeurd in Openbaring 2, vers 4? Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Hoe is het mogelijk, hè? Kan het ons ook gebeuren? Kan het mij ook gebeuren? Het is met mij gebeurd. Tijdje. Gelukkig was er een broeder die mij terug heeft gebracht bij de gezonde leer. Duurde eventjes, maar je raakt als het ware betoverd. Betoverd door een andere leer, een andere geest. En als iemand je op het woord van God wijst en je bent bereid te luisteren naar wat er staat geschreven, dan kun je weer van je dwaalweg terugkeren en zeggen, Heer Jezus, spijt me, dat was niet goed. Ik ben met dingen bezig geweest en met visies en niet met u. En dan zegt hij tenslotte dit. Vers 32. Nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade die machtig is op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Hij zegt, ik ga weg. Het wordt moeilijk. Maar ik draag jullie op aan Gods woord. Dat je van kindsbeen af de heilige schriften kent, geschriften kent. Nou, vraag 1, bent u een discipel? Vraag 2, bent u een trouwe discipel? Vraag ik ook aan mezelf. Hè? En vraag 3, wat betekent de Heer Jezus voor jou persoonlijk? Voor u? Dat is eigenlijk het doel van de hele Bijbel. Dat de Vader zijn Zoon heeft gegeven als een getuigenis. En zegt, nou, hier is hij. Lees over hem. Ontvang hem. En leef door hem. En als je straks in dat ene ogenblik, die oogwenk, die bazuin, als die klinkt, veranderd wordt, in één flits, dan staan we ineens allemaal voor zijn rechterstoel. En dan zal hij één vraag aan je hebben en zegt, joh, Wat heb je nou gedaan met mijn geest, met mijn woord, het pond wat ik je gegeven heb, weet je wel? En dan hoop ik dat hij tegen mij en tegen u kan zeggen, nou, je was een goede en trouwe discipel. Goed gedaan. Ik ben trots op jou. En je mag ingaan in de vreugde van mijn vader. En dit is gewoon mijn verlangen, dat er trouwe discipelen zijn hier ook in deze omgeving. In deze moeilijke tijd. Want er zijn vele misleiders en de geest van deze tijd is inktzwart, echt waar. Maar gelukkig, sorry voor de opname, ik sloeg even op de tafel. Gelukkig hebben we hem. Halleluja, Maranatha, amen. Ik zal danken met jullie. De trouwe God, Vader in de hemel, wat is het heerlijk om te weten dat wij discipelen, leerlingen zijn van de Heer Jezus. Dat we mogen onderhouden alles wat Hij ons geboden heeft in zijn woord. Stap voor stap. We hebben daar geen boek voor wat ons allerlei stappen voorhoudt, maar we hebben het boek wat ons hemzelf openbaart. En hij vraagt van ons om in hem te blijven. Met hem verbonden te zijn. En genoegen te nemen met het feit dat wij worden als hij. Dat is ons verlangen. Vader, ik weet niet of hier mensen zijn die u niet kennen. Ik bid dat ze vanavond die keuze mogen maken om u aan te nemen als hun persoonlijke verlosser en heer. Misschien zijn er wel mensen die worstelen met allerlei zaken waardoor ze het zicht op u zijn kwijtgeraakt, Vader. Zoals ik ook destijds. Ik bid dat vanavond mag bijdragen dat we weer blij worden van u, Heer Jezus. Dat we mogen zeggen, ja, u bent mijn leven. U bent mijn doel. Geprezen zij uw machtige naam tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen.
Amen. Nou, jullie zijn er wel stil van. Heb je nog vragen misschien? Nog wel even tijd hoor, Attie? Iemand nog een vraag? Ja.
Welke website
zouden? Ah. Ja, nou, ik zal het maar noemen. KingComments.com. Dat is een hele goede website. Dat is echt, daar kun je de Bijbel goed leren bestuderen. King Comments. Van Gerde Koning, goede vriend, kennis van mij. Zeer fijne broeder. Hij heeft de hele Bijbel uitgelegd. Het is een hele overzichtelijke Bijbel. App ook. Dat is ook een app. KingComments.com. Je hebt ook nog toetsalles.nl. Dat is hier en daar soms een beetje fel. Maar het heeft wel de dwalingen goed in het zicht. Heb je ook nog Rejoice Now. Goede website ook. Goddienen.nu. Van Teun de Jager, ook een vriend van mij, heeft kennis over afgoderij, moderne afgoderij. Heel goed. En heb je natuurlijk mijn website, ja zeker, als laatste. Daar behandel ik ook een aantal misleidingen op mijn artikelen gedeeld. Dirk-Jansen.nl, maar ik maak geen reclame voor mezelf, hè. Maar voor de Heer. Het gaat echt om de Heer Jezus. Er zijn nog wat meer websites, denk ik, maar dit zijn er wel genoeg voorlopig. Om daar goed onderwijs te vinden. Want er is heel veel wat niet echt heel evenwichtig is. Nog meer? Vragen?
Ik wou een opmerking maken. Mag dat ook?
Ja, komt u maar even naar voren.
Ja?
Ja hoor.
Geen negatieve opmerking hoor.
Maar kom maar. Wil je wat uit de Bijbel lezen ook?
Ik heb de Bijbel bij me, ja.
Ik dacht, waar blijft die? Maar
ik wou wat te lezen uit Johannes 17.
Kom maar, ik zal deze even opspelen erbij. Toen wij de tijd, alsjeblieft.
En dat is namelijk dit, dat wij, als we het evangelie van Johannes lezen, dan is de Heer Jezus dus wat we gehoord hebben. We hebben Johannes 15 gelezen. En de laatste zin van Johannes 14 is, laat ons opstaan en van hier gaan. En dan gaat de Heer Jezus wandelen naar de hof van Gethsemane. En tijdens die wandeling praat hij nog met hen door. Totdat hij aan het hoge priesterlijke gebed komt. En dan bidt hij. En dan bidt hij ook voor ons. Want hij zegt dus, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij zullen geloven. En er zijn er twee teksten in dit gebed, wat heel belangrijk is. En wat laat zien wie hij is, onze Heer Jezus Christus. Want hij bidt nog steeds voor ons, hè? Daarboven. Hij bidt en pleit. En dan zegt hij dus, en ik denk dat hij dat ook nu bidt. Vers 11. Ik ben niet meer in deze wereld. Nou, dat klopt, want hij is boven. Ik ben niet meer in deze wereld. Maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam. Bewaar ze in uw naam. Dat bidt de Heer Jezus voor ons. Zoals we hier zitten, zoals we vanavond geluisterd hebben. En in vers 17, heilig ze in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Zomaar twee teksten uit het gebed van onze Heer Jezus Christus, wat hij nog steeds voor ons doet. Want hij vindt het...
Zolang je dus in hem bent.
Ja, zolang je in hem bent, maar hij bidt dat voor ons, die in hem zijn, hè? Die in hem zijn. Maar dat hebben we ook gehoord vanavond. Ik in u en gij in mij. Ja, en dat is zo belangrijk. Dat kwam bij mij zomaar één keer binnen. We hebben gisteren ook in onze dienst ook een bediening gehad over hoe leest men de Bijbel. Hoe leest men? Dat is ook heel belangrijk. Filippus vroeg aan de kamerling, hoe leest gij, verstaat gij ook wat gij leest? En dat is zo heel belangrijk. Dus dat wou ik even als positieve opmerking.
Heel erg bedankt, broeder. Ja, ik wou nog misschien even aan van jou even wat toevoegen. Alle gelovigen die tot hem behoren, die werkelijk wedergeboren zijn en de geest ontvangen hebben, dat zijn altijd diegenen die in hem zullen blijven. Daar zorgt hij ook zelf voor. Het is onze verantwoordelijkheid, dat is één kant van de zaak. Maar gelukkig, Johannes 17, dank u wel voor de toelichting, voor de toevoeging, zegt dat hij er zelf voor zorgt en de Vader dat wij nooit zullen struikelen, nooit zullen afvallen. Maar Johannes 15 is echt geschreven opdat duidelijk wordt wie de ware discipelen zijn. Want er zijn heel veel mensen christen, zeggen christen te zijn, maar in handeling 11 werden ze zo genoemd omdat Christus in hen openbaar werd. Er was vrucht. En dat zijn de ware gelovigen. Alleen zij kunnen ook vrucht dragen. En de valse niet. Ja.
Ik heb ook nog een vraag. Ook naar aanleiding van vers 14 in Johannes 15.
Ja?
Over dat je dus dat ze verzameld worden en dat ze weggeworpen in het vuur.
Ja.
En er wordt ook heel erg gewaarschuwd in de Bijbel dat je niet naakt bevonden wordt. Heeft dat ook met elkaar te maken?
Zeker. Ja, dat is een goede vraag. De vraag is eventjes. Johannes 15 staat ook, zullen in het vuur geworpen worden en verbrand. En heeft dat ook te maken met als je maar niet naakt bevonden wordt? Nou, dat is inderdaad zo, ja. Naakt bevonden worden betekent eigenlijk dat je niet bekleed bent met hem. Dat je nooit een echte bekering hebt meegemaakt. Dat Gods geest niet in jou woont. En als Gods geest in jou woont, dan weet je 100% zeker dat je een kind van God bent. Want zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En naakt bevonden worden betekent dat er veel mensen helaas zijn die heel kerkelijk zijn en heel religieus zijn. Ik ben het zelf ook geweest. Maar geen enkel idee hebben wat bekering is. Ze gaan gewoon hun eigen gang. En ze hebben van de Heer Jezus Christus eigenlijk innerlijk een afkeer. Tenminste van zijn werk op het kruis. Dat is echt zo. En ik ken zelf personen die al meer dan 50 jaar in de kerk zitten. Maar als ik met ze praat over bekering of wedergeboorte worden ze echt heel boos. Snap je? Dus naakt is hetzelfde als niet in hem blijven. En geen bruiloftskleed hebben enzovoort. En hun werken zullen openbaar worden voor de grote witte troon.